Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en de 7. Welkom bij de 7 van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen. De strafklacht van de Socialistische Vakbond BBTK tegen supermarktketen Delhaize maakt niet veel kans, dat zeggen experts. Antwerp Space, een bedrijf uit Hoboken, levert een cruciale radar in de Europese ruimtemissie naar Jupiter. Meer uitleg zometeen van de CEO. En wat is de impact van de legendarische sponsordeal tussen basketter Michael Jordan en sportmerk Nike, nu bijna 40 jaar geleden? Onze specialist sport en economie is erin gedoken. Het is vrijdag 7 april. Welkom.
De 7 van de tijd. 1.
De kans is maar klein dat de Socialistische Vakbond BBTK aan het langste eind zal trekken in zijn strafklacht tegen Delhaize en 3 van zijn directieleden, dat zeggen experts. De supermarktketen wil niet alleen 128 winkels overhevelen naar zelfstandigen, maar ook 280 mensen in het hoofdkantoor ontslaan. En dus is de wet Renault van toepassing, zegt de BBTK, die voorziet een overleg bij een collectief ontslag. Maar wordt hier volgens de vakbond omzeild. Vandaar dus de strafklacht. Tijdjournalist Pieter-Jan Nijring, goedemorgen.
Goedemorgen, Roan.
Zeg nog eens, PJ, waarom zou de wet Renault hier dan niet van toepassing zijn?
Het draait allemaal rond de periode. Als er een groot aantal ontslagen zou plaatsvinden in een periode van 60 dagen, dan moet de wet Renault in werking treden. Maar Delhaize zegt dat die 280 mensen in het hoofdkantoor over een langere periode, het gaat over maanden of zelfs jaren, zouden verdwijnen. Dat die jobs dan zouden verdwijnen in die periode. Dus, zegt Delhaize, er is hier op geen enkele manier sprake van de wet Renault, omdat we er onze tijd voor nemen. En de meeste experts die ik gebeld heb, of eigenlijk alle experts, die zeggen dat ook.
Het gaat bijvoorbeeld om experts als Elisabeth Matthijs, partner arbeidsrecht bij gespecialiseerd advocatenkantoor Stibbe, of Manu Doutrepont, een expert arbeidsverhoudingen die werkgevers adviseert. Zij zijn het er dus mee eens dat zo'n strafklacht weinig kans maakt.
Ja, de experts zijn het erover eens dat de vakbond hier ongelijk zal krijgen. En ze wijzen erop dat het eigenlijk het sociaal overleg alleen maar moeilijker maakt. De vakbonden zijn de eerste om moord en brand te schreeuwen als de werkgever naar de rechter stapt, maar nu doen ze eigenlijk juist hetzelfde. En op die manier wordt het alleen maar moeilijker om tot een vergelijk te komen.
Oké, goed. Op 17 april is er een breed overleg voor de hele retailsector, waar ook de andere vakbonden aan deelnemen. Werpt die strafklacht van de Socialistische Vakbond dan geen schaduw over dat overleg?
Ja, dat denk ik wel. De vakbonden, alle vakbonden, hebben alvast een stakingsaanzegging ingediend. En ze zeggen ook dat ze acties overwegen. Maar er is maar één vakbond die nu naar de rechter stapt en die zoiets ingrijpends als een strafklacht indient. Dus ik vermoed dat dat echt een schaduw vooruitwerpt en dat dat weinig goeds betekent voor wat dat overleg zou kunnen opleveren voor de hele sector.
Dankjewel voor de toelichting, Pieter-Jan Nijring.
Graag gedaan, Roan.
2.
Restaurantketen Colmar heeft een nieuwe CEO en het is best een opvallende naam. Jean-Paul Van Avermaat, de oud-CEO van Bpost. Die heeft dus een nieuwe job 2 jaar nadat hij moest opstappen bij het postbedrijf. Van Avermaat was voordien ook 20 jaar actief in de restaurantsector. Hij begon zijn carrière bij de cateringdienst van luchtvaartbagageafhandelaar Avia Partner en schopte het later tot topman van de beursgenoteerde groep Carestel, wegrestaurants. En hij was ook CEO van beveiligingsbedrijf G4S. Omwille van zijn vermeende betrokkenheid bij kartelafspraken in die sector is hij nadien bij Bpost ontslagen. Hij staat terecht in de VS, maar pleit onschuldig. Na 2 jaar stilte duikt Van Avermaat dus opnieuw op bij Colmar deze keer. En hij zal weten wat te doen. Door de coronapandemie heeft het bedrijf de afgelopen jaren heel wat verliezen geboekt.
3.
Over een dikke week vliegt alweer Belgische technologie de ruimte in. Het Europees Ruimtevaartagentschap ESA heeft meer uitleg gegeven over de lancering van een satelliet die rond de planeet Jupiter en zijn manen op zoek gaat naar tekenen van leven. Onder die met ijs bedekte manen liggen namelijk grote vloeibare oceanen. De Jupiter Icy Moons Explorer, kortweg JUICE, die wordt volgende week donderdag van op een lanceerplatform in Frans-Guyana de ruimte ingeschoten. De lancering is een eerste hoogtepunt van het paradepaardje dat de ESA 8 jaar geleden al is opgestart. Geraamde kostprijs 1,6 miljard euro. En er is dus ook een Belgisch luik. Het bedrijf Antwerp Space staat in voor de communicatie met de satelliet, zegt CEO Koen Puymeijen.
Wel, ons bedrijf bouwt eigenlijk een communicatie in twee richtingen. Dus van de aarde naar de satelliet die in de buurt van Jupiter circuleert en van de satelliet terug naar aarde. Dus de aarde kan, of de mensen in het grondstation op de aarde kunnen op die manier commando's geven aan de satelliet. En de satelliet kan wetenschappelijke data terugsturen naar de aarde.
Al zal het nog wel even duren vooraleer we die data hebben. De satelliet zal er 8 jaar over doen om Jupiter te bereiken. En die tijd, die afstand, maakt de missie uitdagend voor Antwerp Space.
Een heel betrouwbare communicatie opzetten over die grote afstand is niet evident. Dus de apparatuur die wij bouwen is heel gevoelig, heel hoogfrequent om dat mogelijk te maken. Want uiteraard wil je niet zo'n heel dure missie lanceren en dan niet de mogelijkheid hebben om de data die die missie collecteert terug naar de aarde te krijgen. Dus ons onderdeel dat wij leveren is inderdaad heel belangrijk voor de missie en het succes daarvan.
Antwerp Space heeft in elk geval wel flink wat ervaring. Het bedrijf is zowat 50 jaar oud. Ooit onderdeel van Bell Telephone, nadien Alcatel Bell en nu onder de vleugels van de Duitse groep OHB. Naast Antwerp Space werken nog dik 80 bedrijven uit meer dan 20 landen mee aan de JUICE-missie. In onderaanneming van het Franse Airbus, dat instaat voor de bouw van de satelliet. Terwijl de Europese Centrale Bank al een hele poos de beleidsrente aan het optrekken is, zit iedereen te kijken naar de commerciële banken. Wanneer gaan zij op hun spaarboekjes wat meer rente toekennen? Het gebeurt voorlopig echt maar met mondjesmaat, hè. Maar kijk, dan is daar plots een Nederlandse beursapp, BUX, die 2% aanbiedt op zijn beleggersrekening. Dat vraagt om een woordje uitleg van onze bankman Pieter Suij. Goedemorgen, Pieter.
Goedemorgen.
2% interest bij een bedrijf dat tot vorig jaar verlies leed. Hoe kan dat?
Ja, zoals je zegt, dankzij de Europese Centrale Bank. Het geld dat de klanten van BUX op een rekening bij BUX parkeren, plaatst BUX zelf dan via een Nederlandse bank ABN AMRO bij de ECB. Die ontvangt daar een rente van 3% op. En een deel van die rente wordt teruggestort integraal dan naar de rekening van de BUX-klanten. Belangrijk om daarbij op te merken is dat BUX geen kredieten uitleent, zoals klassieke banken. En BUX moet zich dan ook niet bezighouden met een soort evenwichtsoefening tussen wat het ontvangt op die kredieten en wat het moet uitkeren aan rente aan zijn klanten.
Oké, klinkt mooi of moeten we toch een slag om de arm houden?
Ja, zoals steeds zijn er hier ook kleine lettertjes. Mm-hmm. BUX is Nederlands, dat betekent dat er ook een roerende voorheffing wordt gegeven op de rente die je op die rekening ontvangt. In België is dat 30%, dus als je dat begint te verrekenen, komt het uiteindelijke rendement neer op 1,4%. Dat is nog niet alles. BUX vraagt ook abonnementsgeld per maand voor zijn rekeningen. En dat bedraagt 3 euro per maand. In totaal wil dat zeggen, of als je alles optelt, wil dat zeggen dat je zo'n 1800 euro op je rekening moet hebben staan om op het einde van het jaar break-even te zijn.
Bedankt. Pieter Suij.
Graag gedaan.
Begint de Amerikaanse economie eindelijk wat af te koelen na een zelden geziene reeks agressieve renteverhogingen. Om 2:30 deze namiddag gaan we het weten.
Voorkennis.
Dan publiceert het Amerikaanse ministerie van Arbeid zijn maandelijkse banenrapport. Het is namelijk de oververhitte arbeidsmarkt die in de VS de inflatie heeft aangewakkerd. Reden voor de Fed, de centrale Amerikaanse bank, om de rente in iets meer dan een jaar op te trekken van bijna 0 tot ongeveer 5%. De vraag is of het banenrapport bevestigt wat indicatoren aantonen, namelijk dat de economie vertraagt. Het ondernemersvertrouwen en de nieuwe bedrijfsorders zitten allebei in dalende lijn. Benieuwd of dat dus ook zo is met het aantal nieuwe jobs. In elk geval, economen verwachten dat er 240.000 nieuwe banen zijn gecreëerd tegenover 311.000 een maand eerder. Effectief een verwachte daling dus. We krijgen uitsluitsel dus om 2:30 onze tijd.
Zes. The European Union and China today have extensive and complex relations. How we manage these relations will be a determining factor for our future economic prosperity. This is why I do not see decoupling from China as a viable or desirable strategy, but equally I do see a number of risks that Europe needs to address.
Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen was dat tijdens haar bezoek aan China samen met de Franse president Macron. De banden niet doorknippen, zegt ze. Hoewel er toch nog risico's zijn. Tijdens de gesprekken met de Chinese president Xi Jinping en premier Li Qiang wees von der Leyen onder meer op de handelsrelaties die steeds minder evenwichtig zijn. Het Europese handelstekort met China zit op een niveau dat von der Leyen onhoudbaar noemt. Europese bedrijven worden op de Chinese markt met obstakels geconfronteerd, terwijl Chinese bedrijven in Europa van een gelijk speelveld genieten. De commissievoorzitter heeft dan ook aangedrongen om snel opnieuw te praten over de handelsproblemen tussen China en de EU. De handelsrelatie is een van de belangrijkste ter wereld. Hè. De Europese Unie is de belangrijkste exportmarkt voor China, terwijl China voor de EU toch ook de derde belangrijkste uitvoerbestemming is.
7.
What's the plan? We build a shoe line around just him.
I need the greatest basketball shoe that's ever been made.
Who's the player?
Michael Jordan.
Wat is het plan? Sportschoenen maken rond één speler. Michael Jordan dus. Het fragmentje komt uit de trailer van de nieuwe film Air. Die gaat over een sponsordeal die de basis heeft gelegd voor de mondiale dominantie van sportmerk Nike. De deal uit 1984 tussen Nike en de toen 21-jarige NBA-rookie Michael Jordan. Sport en economie, dat is tijd, collega Dries Pervoet. Goedemorgen, Dries.
Goedemorgen.
Hoe belangrijk is die overeenkomst vandaag nog, uitgedrukt in cijfers?
Wel, uit de laatst beschikbare cijfers waarover we beschikken blijkt dat de Jordan-lijn voor Nike in het boekjaar 22 liefst 5 miljard dollar heeft opgeleverd. Dat is goed voor 11% van de totale omzet van Nike. Waar het ook op neerkomt is dat daarmee de lijn Jordan alleen zo eigenlijk het zesde sportmerk in omzet ter wereld is. En wat ook heel belangrijk is geweest, dat die deal die toen gesloten is geweest er vandaag voor gezorgd heeft dat Nike over Adidas is kunnen springen als grootste sportmerk van de wereld.
En vandaag, Dries, kijken we allang niet meer op als iemand sneakers onder pakweg een kostuum draagt. Is dat ook een verdienste van Michael Jordan?
Ja, zeker. Door die deal heeft Jordan eigenlijk die schoen, die sportschoen die hij op het sportveld droeg, heeft hij die overgebracht eigenlijk naar de straat. Mm-hmm. Neem bijvoorbeeld bekende Amerikaanse rappers. De hiphop die toen ook in volle opkomst was, die men begon te dragen. En later gewoon wereldwijd in de mainstream. Het gevolg is dat vandaag perfect normaal is dat mensen sneakers op kantoor dragen of zelfs op een gelegenheid als een trouwfeest.
Ondertussen is Michael Jordan al meer dan 20 jaar gestopt met basketten. Opvallend is dat hij consumenten nog altijd blijft aanspreken, hè?
Ja, omdat hij de grondlegger is geweest van een zakelijk model dat voor al die retailbedrijven belangrijker dan ooit is, waar men eigenlijk, ja, men ziet dat zij niet meer het verschil maken in producten, in kleren, schoenen, maar ze die wel aan de man kunnen brengen met influencers, Hollywoodsterren, muziekartiesten, die die schoenen, die sneakers, die producten via hun fans aan de man brengen. En Jordan is daar eigenlijk de allereerste in geweest.
Ja, de allereerste influencer dus eigenlijk een beetje. Dankjewel voor de uitleg, Dries.
Graag gedaan.
Lees het volledige stuk van Dries over Michael Jordan en Nike in onze krant van vandaag op tijd.be of in onze app. En dan blik ik ook al eens graag vooruit naar onze extra dikke weekendkrant met onmisbare stukken, onder meer over de Europese Expo van het voorjaar, Jean-Michel Basquiat en Andy Warhol in Parijs. En we vragen ons ook af hoe belangrijk de Brusselse beurs nog is. Op paasmaandag neemt de 7 even pauze, afspraak dus komende dinsdag. Geniet van het weekend alvast. En tot horen.
Dit was De 7 met Roan van Eyck. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Overweeg dan misschien een abonnement op De Tijd. Voor nog veel meer straffe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.